Gemeente, laten we deze dienst beginnen door te zingen van Psalm 3, het tweede vers. Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan. In al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. Psalm 3, het tweede vers. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het vierde boek van Mozes, Numeri, hoofdstuk 27, de eerste 11 versen. Dus de schriftlezing van morgen is Numeri 27, de eerste 11 versen. Maar vooraf de heilige wet des Heren, die u kunt vinden in Exodus 20 en herhaald wordt in Deuteronomium 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu nummer 27, de eerste 11 versen. Toen naderden de dochters van Selafiat, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Magir, de zoon van Manasse, onder het geslacht van Manasse, de zoon van Jozef. En dit zijn de namen zijner dochters: Machla, Noah, Hogla, Milka en Tirza. En zij stonden voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht van de oversten en van de ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst, zeggende: onze vader is gestorven in de woestijn en hij is niet geweest in het midden van de vergadering dergenen die zich tegen de Heere vergaderd hebben in de vergadering van Korach. Maar hij is in zijn zonde gestorven en had geen zonen. Waarom zou de naam onze vaders uit het midden van zijn geslacht weggenomen worden, omdat hij geen zoon heeft? Geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze vader. En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heeren. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: de dochters van Selafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting eener erfenis in het midden van de broeders haars vaders. En gij zult de erfenis haars vaders op haar doen komen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende: wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. En indien hij geen dochter heeft, zo zult gij zijn erfenis aan zijn broederen geven. En indien hij nu geen broederen heeft, zo zult gij zijn erfenis aan de broederen zijns vaders geven. Indien ook zijn vader geen broederen heeft, zo zult gij zijn erfenis geven aan zijn naastbestaande, die hem de naaste van zijn geslacht is, dat hij het erfelijk bezitte. Dit zal de kinderen Israëls tot een inzetting des recht zijn, gelijk als de Heere Mozes geboden heeft.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? We noemden nu Psalm 42, vers 1. Gemeente, vanmorgen wil ik voor u met Gods hulp een predikatie lezen van dominee E. Bakker. En het schriftgedeelte waar wij u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in hetgeen u is voorgelezen uit nummer 27, het vierde vers, het tweede gedeelte, deze woorden: geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze Vader tot zover. Willen we nu verder zingen van Psalm 105, het zevende en ook het 23e vers. Hij sprak: ik zal de schoonste landen, ik zal Kanaan leveren in uw handen, terwijl ik het snoer uw erfdeels wezen zal. Het volk was weinig in getal, het verkeerde daar als vreemdelingen, toen zulk een gunstrijk woord ontving. En wat er verder volgt in het 23e, Psalm 105, vers 7 en vers 23. Geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze Vader. Wij vinden in deze woorden biddende buitenstaanders. En we willen letten met de hulp des Heren op een drietal gedachten. Ten eerste een gerezen nood. Ten tweede een gestelde vraag. En ten derde een gekregen antwoord. We noemden u dus biddende buitenstaanders. Ten eerste een gerezen nood. Ten tweede een gestelde vraag. En ten derde een gekregen antwoord. De woestijnreis was bijna ten einde. Het volk lag als het ware op de grens van het land dat de Heere beloofd had, op een wonderlijke wijze, en de kinderen kennen een geschiedenis wel, heeft de Heere dat volk uit Egypte uitgeleid. Op een wonderlijke wijze heeft de Heere hen door de Schelfzee, door de Rode Zee geleid, terwijl de Egyptenaren daarin verdronken zijn. Dagelijks was er manna. Keer op keer gaf de Heere op een wonderlijke wijze vlees en water. Een leiding zo wonderlijk, o, dat geen mens het ooit had kunnen bedenken. En ondanks dat, en laten we maar niet wijzen naar dat volk, maar laten we maar hier blijven. Ondanks dat was het een dagelijks murmurerend volk. Keer op keer ging de vuist omhoog. Opstand tegen God. O, dat volk heeft de Heere in de woestijn wat keren getart. En toch zal de Heere zijn belofte vervullen. Zijn belofte, ja, aan Abraham, voor het eerst gegeven met betrekking tot dat land Kanaan. Uw zaad zal ik dit land geven. O, niets leek erop dat waar kon worden, niets. Abraham, o, hij werd een oud man zonder kinderen, totdat de Heere in een wonderlijke weg Isaac gaf. En vervolgens zien we dat geslacht uitbreidt in de geschiedenis. Isaac, Jacob, de 12 zonen van Jacob. En op een ogenblik lezen we dat het nageslacht van Abraham 70 zielen is. Ja, en dan door de honger verdreven, om dan naar Egypte te moeten verhuizen. 70 zielen. Abrahams nageslacht moet vertrekken uit het land waarvan de Heere gezegd had, uw zaad zal ik dit land geven. O, komt het dan daar ooit nog terug? Het heeft er eeuwenlang naar uitgezien dat volk daar nooit meer terug zou komen. 4 eeuwen lang, meer dan 400 jaar, moest Israël in Egypte wonen. En daar werd het tot een groot volk, onder de zegen en onder de leiding des Heren. Maar van terugkeren naar Kanaan? O ja, de Heere kwam op zijn woord terug. De Heere dacht aan zijn verbond. De Heere dacht aan zijn woord. En wat is dat groot, niet waar, in het leven van de kerk, als de Heere op zijn woord terugkomt? O, dan kan het soms al zo lang geleden zijn in het leven van dat volk dat de Heere gesproken heeft. Dan trekt dat volk dat woord des Heeren in twijfel. O, dan kan het zijn dat ze aan de Heere gaan twijfelen. Maar dan kan het ook zijn dat ze aan zichzelf gaan twijfelen. Zou ik het mezelf niet hebben ingebeeld? Zou het werkelijk wel van God geweest zijn? En het is al zo lang geleden, en van de vervulling van die woorden en de vervulling van die belofte, o, ik kan het niet bezien. Toch, als het Gods woord is, dan komt hij erop terug. Zo was het ook in het leven van dat volk van Israël. Al was het dan eeuwen geleden dat de Heere tot Abraham gesproken had, uw zaad zal ik dit land geven, de Heere komt erop terug. Als alle omstandigheden tegengetuigen, dan komt de Heere erop terug. O, zou het dan toch nog waar worden? Zou het dan toch Gods woord geweest zijn? Zou het dan toch nog vervuld worden? Ja, Gods woord wordt waar. Gods belofte gaat hij vervullen. En dan is die wonderlijke uitleiding uit Egypteland een deel van de vervulling van de belofte. Dan zie je dat volk gaan uit Egypteland. De reis maken naar Kanaan, dwars door de woestijn. Het wordt steeds onmogelijker, ook in de woestijn. Het wordt steeds onmogelijker. Eerst de Schelfzee voor en het leger van de Egyptenaren achter. Oh, en dan moet de Heere zelf de vijand verslaan. Dan worden ze weer door dorst gedreigd. Oh, en dan meent dat volk om te zullen komen. Dan menen ze van honger weer om te komen. Dan zijn het de vijanden die het volk in de staart aanvallen. O, zou het ooit wel waar worden? Ja, al die tegenheden heeft de Heere gezonden in de woestijn. Als de vijanden dan komen om dat volk aan te vallen, als de Heere dorst zendt en dat volk denkt om te komen, dan ligt daar een oorzaak. Dan is het die vuist die opgestoken werd tot de Heere. Eigen schuld, afdwalen van de Heere, afdwalen van zijn inzettingen, afdwalen van zijn wet. Dan staat er een gouden kalf onderaan de voet van Horeb. Dan gaat dat volk hoereren met de vijanden en met de vrouwen van de vijanden. Hoofdstuk 25 is daar zo duidelijk over. Zojuist heeft Bileam dat volk, hoewel hij het vloeken wilde, gezegend. En nog maar nauwelijks heeft hij zich uit de voeten gemaakt, of dat volk valt in de zonde van hoererij, met de Moabieten en met de Midianieten. Het wordt ons getekend ook in dat 25e hoofdstuk. Dan moet de Heere weer komen met de roede. En dan vallen er onder dat volk 24.000 doden. Als straf op de zonde van de hoererij. O, wat een ontrouw. Wat een ontrouw geslacht. Wat een ontrouw volk. En toch, en dat is nu het wonder. Ondanks de ontrouw van dat volk, blijft de Heere de getrouwe. Nee, de ontrouw van dat volk doet de trouw Gods niet teniet. Wat er ook gebeurt, maar hetgeen uit mijn lippen ging, blijft nu vast en onverbroken. Hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen, zegt de Heere. Daarom komt dat volk aan de grens. Niet omdat zij zo netjes hebben opgepast, o nee. Maar God zal niet feilen in zijn trouw. Daarom komt dat volk aan de grens van Kanaan. En daarom krijgt Mozes de opdracht om het land te verdelen. Te verdelen ten eerste in stamgebieden. Ten tweede te verdelen aan de gezinshoofden. Iedere familie kreeg in het gezinshoofd een erfdeel aangewezen. En wat is dat een bijzonder ogenblik geweest voor het volk van Israël. O zeker, er was onderscheid hoor. Jawel, de een had genoeg aan dat stukje grond dat hij krijgen zou als hij eenmaal die Jordaan was overgestoken. Die hadden genoeg aan een stukje grondgebied dat hen door Mozes aan deze kant van de Jordaan was aangewezen. Maar de oprechte Israëliet zag er meer in. Die zag daarin de hand van de weldoener. De oprechte Israëliet zag er werkelijk de vervulling van Gods belofte in. En de oprechte Israëliet zag in de toewijzing van dat stukje erfdeel daar in Kanaan een heenwijzing naar een veel hoger gelegen erfdeel. Die zag er een heenwijzing in naar dat Kanaan dat boven was. Die zag er werkelijk een blijk van Gods gunst in. Hij werd heengewezen naar de erfenis die bewaard werd eeuwig in de hemelen. O, het was een drukte van belang daar bij de tabernakel. Ieder gezinshoofd moest zich bij de tabernakel vervoegen en kreeg dan het erfdeel aangewezen. Nadat het toegewezen was, gingen ieder weer terug naar zijn tent en dan keerde de rust daar bij de tabernakel weer terug. En ze hebben het wel gezien hoor. Ze hebben het wel zien gebeuren. Op een afstand hebben ze het gadegeslagen. Ja, wie? Waar heeft u het over? Wel, die 5 dochters van Zelafiat. Ja, ze hebben die opgetogen mensen wel gezien gaan naar die tabernakel. Ze hebben die blijde gezichten wel gezien toen ze terugkwamen vanaf de tabernakel om weer naar hun tent terug te keren. Maar hun gezichten, de gezichten van de 5 dochters van Zelafiat, nee, die stonden niet blij. Die stonden droevig. Waarom dan? Waarom? Oh, de tranen brandden achter hun ogen. Waarom dan? Wel, omdat er voor hen geen erfdeel was in dat beloofde land. Ze waren bedroefd tot op het diepst van hun ziel. Hoe moet dat nu? Hoe moet dat straks? Straks trekt dat volk de Jordaan over en mogen ze de grens van Kanaan overgaan. En ieder heeft een erfdeel en mag een erfdeel in bezit gaan nemen. En zij hebben straks niets. Ja, waarom dan niet? Wel, omdat het land verdeeld werd onder de mannen. De mannen als gezinshoofden. En dan zeker daaronder waren de vrouwen begrepen. Die vrouwen waren onder de mannen begrepen onder de gezinshoofden, jawel. Maar dan hoef je toch niet zo bedroefd te zijn. Als je daar dan toch in bent begrepen, dan kom je toch vanzelf in dat erfdeel. Ja, maar voor hen lag het anders. Zij hadden geen mannen. Zij waren ongetrouwd en hun vader leefde niet meer. Hij was gestorven en broers hadden ze niet. Dus voor hen was er geen erfdeel. Daarom stonden die gezichten van de 5 dochters van Zelafiat zo droevig. Voor hen was er straks in dat beloofde land geen plaats. Geen plaats van God. Geen plaats bij God. Voor hen was er straks geen vervulling van de belofte Gods. O, dat heeft hun hart getroffen. Straks krijgt een ieder een eigen plek door God zelf aangewezen. Straks krijgt een ieder een blijk van Gods gunst. Maar zij niet. Straks wordt ieder elke dag opnieuw herinnerd aan Gods trouw. Straks wordt ieder elke dag herinnerd aan de vervulling van de belofte. En zij niet. O, het heeft hun hart beroerd, bedrukt, bedroefd, geraakt, tot in het diepste van hun ziel. Straks mag ieder de erfenis in bezit gaan nemen. Zij zullen een spot en een smaad van mensen zijn. Buitenstaanders, die horen nergens bij. O, mag ik vragen, is er misschien een buitenstaander, die nergens bij hoort, die het geluk van dat volk ziet, ja, en die het in de wereld niet meer uit kan houden, en die dan toch, omdat er voor hem of haar geen erfdeel is, die dan toch moeten leven in een wereld waarvan ze gruwen. Is er één? Zijn er buitenstaanders die niet mogen delen in de belofte en in de vervulling van de belofte Gods? Voor wie het nood geworden is een buitenstaander te zijn. O, we lezen in het eerste deel van het 4e vers. Waarom zou de naam onze vaders uit het midden van zijn geslacht weggenomen worden? Omdat hij geen zoon heeft. Vader leeft niet meer. Een zoon had hij niet. Geen erfdeel voor het gezin van onze vader. Dus geen erfdeel voor ons. Naamloze buitenstaanders zullen wij straks moeten zijn. O, hoe moet dat? Proeft u de nood in het leven van deze 5 dochters van Zelafiat? Een gerezen nood, dat was onze eerste gedachte. Ten tweede een gestelde vraag. Geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze vader. O, iedereen is weer vertrokken daar bij die tabernakel. Waar het die dag, waar het die dagen een drukte van belang is geweest. Iedereen is weer vertrokken. En zie je ze gaan. Schoorvoetend naderen ze de tabernakel. Bij die tabernakel bevinden zich Mozes, Aaron en de oudsten van Israël. Schoorvoetend komen ze naderbij. En dan komt het hoge woord eruit. Geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze vader. Nee, het is niet eisend. Nee, ze eisen voor zichzelf niet zomaar een erfdeel op. Ze komen daar niet als rechthebbenden. O nee, dat hebben ze wel verstaan. Want de wet plaatst hen erbuiten. Ze komen daar, die vijf. Ze komen daar als rechtelozen. In de beleving van die vijf komen ze daar als rechtelozen, want de wet heeft hen erbuiten geplaatst. De wet van Mozes, nee, de wet des Heren aan Mozes gegeven zweeg over een erfdeel van de dochters. Het volk was in het vorige hoofdstuk geteld. De namen van de mannen waren opgeschreven. Mozes had die namen aan de Heren voorgelegd. In het vorige hoofdstuk, in het 53ste vers, lezen we dat de Heere gezegd heeft tot Mozes aan deze. Dat zijn aan de getelden, de hoofden der gezinnen. Aan deze zal het land uitgedeeld worden ter erfenis naar het getal der namen. Dus, zoals die gezinshoofden in opdracht van de Heere zich bij de tabernakel hadden gemeld, geteld door Mozes, opgeschreven door Mozes, daarvan heeft de Heere gezegd, aan hen zal het land worden uitgedeeld. En hun namen stonden daar niet bij, want ze waren geen gezinshoofd, ze waren vrouwen. O, die vraag, hij brandde hen in het hart. Die vraag, o, hij brandde hen op de tong. Geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze vader. O, die vraag moest voor Gods aangezicht gelegd worden, ja. Maar dat heeft toch geen zin? Als het dan zo is dat de Heere dat zelf bepaald heeft, dan getuigt dat toch allemaal tegen je? Dan kun je wel met die vraag lopen, maar wat heeft dat dan voor zin? Ja, dat alles tegen hen getuigde, dat wisten die vijf ook wel. Maar de nood brandde op hun ziel. Ja, als het maar nood is, dan komen we wel, nietwaar? Als het maar nood is, ja, maar voordat het nood is. O, dat kan soms zo lang duren voordat het werkelijk nood wordt in ons hart. Voordat het werkelijk nood wordt in ons leven. Als het maar nood is, ja, dan zijn er geen ja-maars meer. Dan staat er geen ja-maar meer in de weg. Als het maar nood is, dan vallen alle ja-maars weg. Denk maar eens aan die geschiedenis van Esther, kinderen. Het werd nood, ja toch? Ja, want die koning had een wet getekend die hem voorgeschoteld was door die boze Haman. Dat volk moest vernietigd worden. En de koning had zijn handtekening eronder gezet. Inmiddels was Esther koningin geworden. En Mordechai heeft gezegd tegen Esther, je moet naar de koning. Ja maar, ja, wat ja maar? Ja, maar ik ben niet geroepen tot de koning. Deze 30 dagen heeft hij mij niet geroepen om tot hem in te komen. En o, als ik dan toch ga, dan staat er in die wet van de Meden en de Persen geschreven, zijn enig vonnis zij dat men hem doodde. Je moet tot de koning, Esther. Ja maar, Esther, je moet naar de koning. Want je moet er niet op rekenen dat je daar je leven zult behouden. Ook al zit je naast de koning, je bent van hetzelfde volk als ik en het kost je je leven. Je moet naar de koning, Esther. O, als het dan maar nood wordt, als het dan maar over mijn leven gaat, nietwaar? Dan vallen al die ja-maars weg. En hoewel het dan tegen de wet is, dan zegt Esther, ik zal tot de koning gaan. Ja maar, nee niet ja maar. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Geen ja maar meer in het leven van deze vijf. Ze komen zoals ze zijn. Ze komen als hulpelozen. Ze komen als rechtelozen. O, die wet heeft hen erbuiten geplaatst. Maar niet alleen die wet heeft hen erbuiten geplaatst. Maar ze komen als rechtelozen. Als ze zien op hun afkomst, hoor ze spreken. Onze vader is gestorven in de woestijn. Nee, hij is niet geweest in de vergadering van Korach, Datan en Abiram. Bij die opstandelingen hoorde onze vader gelukkig niet. Oh, dus ze hebben nog iets om op te pleiten dan. Nee. Luister eens. Maar hij is in zijn zonde gestorven. Al is het dan waar dat hij zich bij die opstandelingen die levend ter helle zijn gevaren niet bevond. Maar hij is in de woestijn om zijn zonde gestorven. Onze vader, o, hij was een onbekeerd mens. En hij is om zijn zonde, zijn eigen ongerechtigheid in de woestijn gestorven. Hij hoorde tot diegenen die altijd maar weer opnieuw murmureerden. Waarom hebt ge ons uit Egypte uitgeleid? Daar hoorde onze vader bij. En daarom is hij om zijn zonde in de woestijn gestorven. Onze vader. O, hij heeft ook mee de oorzaak gegeven dat het volk 38 jaar langer in de woestijn moest omdolen dan dat men gedacht had. Dat was onze vader. Nee, ze hadden niets om op te pleiten. De wet getuigde van hen niet, de wet getuigde tegen hen. En op hun afkomst hoefden ze niet te hopen. En toch, geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze vader. Ondanks dat, ondanks alles, roepen zij vanuit die nood tot God. Kennen we er iets van in ons eigen leven? Ondanks dat alles tegen ons getuigt, naderen tot de troon van Gods genade, naderen als onwaardigen, als buitenstaanders, naderen als schuldigen, als domwaardigen. Nee, niet alleen belijden, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog, maar ook beleven, uw eerste vader heeft gezondigd. En dat is Adam. In Adam staan wij er buiten. In Adam zijn wij uit het paradijs uitgedreven. En we hebben verdiend nooit meer één voet te zetten in het paradijs. O, het werd nood voor deze vijf dochters, nood. Zoals het nood werd voor die Canaanese vrouw. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Zo'n buitenlandse heidin. Nood was het geworden. En het heeft haar uitgedreven tot Christus. Nee, ontdekkende beproevingen konden haar niet tegenhouden. Een zwijgende Jezus kon haar niet tegenhouden om te blijven roepen. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Nee, en een afwijzend sprekende Jezus, die haar erbuiten plaatste, heeft haar niet weerhouden om te blijven roepen. Heere, help mij. O, en als hij dan gaat spreken, dan plaatst hij haar erbuiten. Vrouw, het is niet betamelijk dat men het brood van de kinderen aan de honden voorwerpt. Ja, heren, een hond ben ik, zo'n heidense, buitenstaander, een heidin, zo'n vervloekte ben ik. Maar mag ik dan ook zo'n hond zijn, heren, die de kruimels die door de kinderen verknoeid worden onder de tafel als een hond op mogen lezen. Zo komen die vijf bij Mozes. Zo komen die vijf aan de voeten van God terecht. Als buitenstaanders, als rechtelozen, als hulpelozen. Gans hulpeloos en gans rechteloos tot hem gevloden. Maar dan zal straks ook gaan blijken, zal hij ten redder zijn. In onze derde gedachte willen we daarop gaan letten. Maar zingen we eerst van Psalm 88, het eerste en het achtste vers. O God mijns heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Ik roep bij dagen en bij nachten tot u in mijn jammerstaat. Ik nader biddend, wil mij horen en neig tot mijn geschrei uw oren. En wat er verder volgt in vers 8. Biddende buitenstaanders, in de eerste gedachte gezien een gerezen genoot, een gerezen nood, in de tweede gedachte gelet op een gestelde vraag en in de derde gedachte een gekregen antwoord. O, ze hebben hun hart uitgestort op de juiste plaats aan de troon der genade, daar het hart uit te mogen storten, nee, niet binnen die tabernakel, nee, daar mochten zij niet naderen. Hoewel als ze daar één voet gezet zouden hebben, dan zou het vuur van Gods heiligheid die vijf hebben verteerd. Naderen voor de aanspraakplaats. En Mozes, hij was de middelaar, hij moest ertussen staan. Ze leggen hun vraag aan Mozes voor en Mozes legt hun vraag aan God voor. Ze konden alleen maar naderen voor die troon der genade met tussenkomst van Mozes. En wie beseft dat vandaag nog, alleen maar te kunnen naderen tot die troon van Gods genade, met tussenkomst van de middelaar met een hoofdletter, met tussenkomst van de middelaar Jezus Christus, Hij is, zoals Mozes daar oud-testamentisch, hij is de grote tussentreder. Hij is de grote pleitbezorger. O, we bidden wat af zonder de tussenkomst van Jezus. We bidden wat af zonder werkelijk te bidden om Jezus wil. O, we noemen het nog wel eens, zomaar uit gewoonte, als we ons gebed besluiten om Jezus wil. Amen. Maar wie beseft dat het nu werkelijk alleen maar verhoord kan worden als Jezus wil dat het verhoord wordt? Alleen verhoring om Jezus wil? Ze leggen die vraag aan Mozes voor. O, en wat denk je, kinderen? Zullen ze thuis niet geroepen hebben tot God? O, dat geloof ik vast. Het is niet voor het eerst dat ze in deze nood tot God hebben geroepen, hoor. Maar ze hebben dat besef daar thuis. We moeten naderen tot die troon van Gods genade. Maar wel met tussenkomst van Mozes. Hij kon niet buiten Mozes, de middelaar van het oude verbond, om. Dan komen ze met die vraag bij Mozes. Nou ja, dan ligt er eigenlijk maar één antwoord voor de hand, nietwaar. Als het dan zo ligt dat het in de wet geregeld is voor de mannen en de vrouwen worden er niet in genoemd, dan en het land is inmiddels verdeeld, dan kun je met die vraag natuurlijk wel komen, geef ons een bezitting. Dan kun je die vraag wel bij Mozes neerleggen, met de vraag of Mozes dat voor Gods aangezicht wil neerleggen. Maar dan kun je ook wel uitrekenen wat Mozes zal zeggen of niet. Ja, ik vind het wel heel jammer voor jullie, maar ga maar naar huis, want hier kan ik niets mee doen. Heeft hij dat gezegd? Nee, dat heeft hij niet gezegd. Mozes neemt de vraag mee. Die vraag die zij daar gesteld hebben. Geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze vader. Dan lezen we in het volgende vers. En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heren. Hun vraag, Mozes neemt hem mee. Mozes legt hem, ja als het ware, voor de ark neer. Voor die aanspraakplaats van de heilige God. Daar legt Mozes hun vraag neer. O, wat een spanning, nietwaar. Zou Mozes een antwoord krijgen van de Heren? Zou hij een antwoord krijgen op onze vraag? Zou Mozes een antwoord krijgen op een vraag die gesteld is zonder enig recht? Zou Mozes van God een antwoord krijgen op een vraag die door rechtelozen is gesteld? Ja, Mozes krijgt een antwoord in het 7e vers. We kunnen in het 6e vers lezen dat de Heere gaat spreken tegen Mozes. En wat de Heere tegen Mozes zegt, kunnen we lezen in het 7e vers. De dochters van Zelophehad spreken recht. O, dan moeten we goed lezen wat er staat. De Heere zegt niet, de dochters van Zelophehad hebben recht van spreken. Nee, dat hebben de dochters van Zelophehad niet. En dat weten ze ook. Ze hebben geen recht van spreken, maar nu dat wonderlijke antwoord. De dochters van Zelophehad spreken recht. Ze spreken op een rechte wijze. Ze spreken hun vraag uit op de wijze, op de juiste plaats. Ze spreken hun vraag uit op de juiste wijze. Ze spreken hun vraag uit aan de troon van Gods genade, met tussenkomst van de middelaar. Ze spreken hun vraag uit die opkomt uit de nood. Ze komen op uit de diepte. Ze komen op uit de ootmoed. Het is een vraag die ze in vernedering aan mijn voeten hebben gelegd. Ze zijn gekomen met hun smeekbeden zonder enig recht in zichzelf. Het zijn biddende zielen en zo zijn ze gekomen als missende zielen. Het gaat hen niet alleen om een stukje grond daar aan de overkant van de Jordaan. Dat heeft de Heere wel geproefd, hoor. Het gaat ze niet alleen maar om een stukje grond. Waar gaat het ze dan wel om? Wel, het gaat die dochters erom te mogen delen in de belofte Gods. Het gaat die dochters erom om te mogen delen in de vervulling van de belofte Gods. Het gaat die dochters van Zelafiat om Gods gunst, om een blijk van zijn vriendelijk aangezicht. En daarom klinkt het uit de mond des Heren. De dochters van Zelafiat spreken recht. Nee, dat antwoord geeft de Heren niet aan hen gegeven, omdat zij zichzelf dat hebben waardig gemaakt. Dat heeft de Heren niet gegeven, omdat zij dat verdiend hebben. Dat heeft de Heren niet gegeven, omdat zij zich afzijdig hebben gehouden, te midden van het rumoer der volken, terwijl andere vrouwen met het volk hoereerden met de mannen van de Midianieten en de Moabieten. Nee, het is geen verdienste, maar de Heren verhoort hen uit genade. En uit genade betekent zonder enige verdienste onzerzijds zeker. Op grond van de voorbidding van Mozes. Zonder Mozes was hun gebed niet verhoord. En dat hebben ze beseft. En daarom zijn ze gekomen naar die aanspraakplaats. Maar ze hebben zich met hun vraag naar Mozes gewend. Wat is dat een wonder geworden, dat de Heere nu dit antwoord geeft. De dochters van Zelafiat spreken recht. Ja, het wordt een wonder in het leven van de kerk als er een eisende, een veroordelende en een vloekende wet is. Ja, en dat die eisende wet moet zwijgen en dat die vloek moet zwijgen en dat het oordeel eruit weggenomen wordt als die middelaar met een hoofdletter tussentreedt tussen hen en God. O, dan moet die eisende wet, die hen erbuiten stelt, die hen veroordeelt, die hen vervloekt, die hen de dood aanzegt, die moet zwijgen. Op grond van dat plaatsbekledende borgwerk, van die grote middelaar met een hoofdletter. Want hij vervult de gehele wet. Hij droeg dat oordeel in zijn lichaam en in zijn ziel. Hij heeft de wet van de vloek ontwapend. Hij stond buiten de gemeenschap met God. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij gaf zijn bloed tot wassing van de ongerechtigheid van de kerk. Tot wassing van de erfschuld. Tot wassing van de schuld die de kerk gemaakt heeft in het dagelijkse leven. Met zijn bloed is de Heere Jezus in het binnenste heiligdom ingetreden. Dat is nu de grond van de verhoring van de gebeden. Dat is nu de grond waarop de erfenis aan de dochters wordt toegezegd. De Heere heeft niet alleen gezegd in het 7e vers, de dochters van Zelafiat spreken recht, maar de Heere heeft nog meer gesproken. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting eener erfenis, al hebben ze er geen recht op, al getuigt hun afkomst tegen hen, al hebben ze het verzondigd, al getuigt de wet tegen hen. De dochters van Zelafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting eener erfenis in het midden van de broeder haars vaders. En gij zult de erfenis haars vaders op haar doen komen. O, wat is dat een wonder geworden voor die vijf dochters, niet waar? Een erfenis waar ze buiten geplaatst werden, die mogen ze straks gaan ontvangen. De erfenis die voor hun vader zou zijn, maar hij heeft het verzondigd en is in de woestijn gestorven. De erfenis die voor een broer of broers zou zijn, als ze die zouden hebben, dan zouden ze onder die broers een erfenis mogen bezitten, maar ze hadden geen broers. Ze stonden er buiten, maar de Heere gaat hun nu die erfenis toezeggen. De Heere gaat ze nu op gronden van recht die erfenis geven, straks. Hij gaat ze hier het recht op die erfenis geven. En dat was niet misschien. Misschien zullen we nog wel eens, of wie zal het zeggen? Misschien zullen we nog wel eens delen in die erfenis. Nee, het was geen misschien. O, die vijf, die konden het wel uitjubelen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. O, wat is dat een troost voor troostelozen. Wat is dat een troost voor rechtelozen? Wat is dat een troost voor hulpelozen? Als ze het uit Gods mond mogen horen, vertrouw, en dat hebben ze gedaan, op hem. O volk in smart, stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Ja, maar hoe verkrijgen rechtelozen dan genade wel? Zoals deze vijf het kregen, bukkend, buigend, belijdend, erkennend, zonde belijdend, zonde schuld erkennend, nee, de afkomst niet ontkennend. Tot de zulken heeft de Heere nooit gezegd, zoek mij te vergeefs. Dan zul je misschien vragen, kinderen, jonge mensen, zouden er dan niet meer van die dochters geweest zijn, die geen vader hadden en ook geen broers hadden? Zeker, dat kan niet anders. In zo'n groot volk zijn meer gezinnen geweest, waar alleen maar dochters waren, terwijl de vaders, al de vaders en de moeders van die generatie zijn in de woestijn gestorven. Er zijn er meer geweest die daar hebben gestaan als de dochters zonder vader en zonder broers, jawel. Maar waarom verschijnen die dan niet bij de tabernakel? O, omdat het voor hen geen nood geworden is. Ze hebben hun hele leven al met dat volk meegelopen, met dat volk van Israël. En ze hebben zich er nog nooit geen zorgen gemaakt over de toekomst. Zijn er die hier ook, die zichzelf nog nooit zorgen hebben gemaakt over de toekomst? Die zichzelf nog nooit zorgen hebben gemaakt over, hoe zal het straks zijn als we de grens overgaan? Hoe zal het straks zijn als we aan de overkant van de Jordaan zullen komen? Wat bedoel ik daarmee? Wel, zorgen maken over, hoe zal het zijn als we over de doodsjordaan zullen komen? Voor die doodsjordaan zullen we allemaal geplaatst worden, hoofd voor hoofd en stuk voor stuk. Of we nu oud en grijs geworden zijn, of dat we nog maar kinderen zijn. Maar we zullen allemaal voor die doodsjordaan geplaatst worden. En we zullen allemaal door die doodsjordaan moeten gaan. En ons nog nooit geen zorgen gemaakt over het feit van, hoe zal het aan de overkant van de Jordaan zijn? Er waren er onder dat volk velen die zichzelf er nooit zorgen over gemaakt hadden. Ook niet diegenen die krachtens de wet geen recht hadden op het erfdeel. Van vijf lezen we het. O, er zijn er zoveel die al zo lang meegelopen hebben. Die hebben gedeeld in de voorrechten van dat volk. En ze maken geen zorgen en ze maken zich geen zorgen over een erfdeel in Kanaan. O, gaan we zo naar de eeuwigheid? Die vijf naderen voor Gods aangezicht met een ingeleefde nood. En ze hebben het beseft. Zonder Mozes kunnen wij niet naderen. Hebben wij het ook al beseft? Zonder die meerdere van Mozes kunnen wij voor God niet bestaan. O, we hebben die middelaar nodig. Die middelaar Gods en der mensen, die tussentreder. O, die vijf die konden niet zonder die middelaar en Mozes. O, hij bracht hun rechtszaak voor God. En wat is dat meegevallen, meegevallen voor die vijf. O, ze hadden er niet op durven rekenen. Maar de ja-maars waren weggevallen. En ze zijn gekomen zoals ze waren. Wat is dat meegevallen. Ze mochten straks erven in Kanaan, o zeker. Er zal nog allerlei bestrijding op afgekomen zijn. Dat komt erop af hoor, in het leven van de kerk. Als de Heere ze een rijke toezegging doet, dan komt er bestrijding op af. Ze stonden nog aan deze zijde van de Jordaan. Ze zouden ooit nog geplaatst worden aan de oever van de Jordaan. O, en als je dan dat water ziet stromen in zijn verheffingen, dan denk je daardoor, o, dat wordt verzinken, dat wordt verdrinken en ik kom nooit in Kanaan. Maar wat een wonder. Wat een wonder, al wat uit zijn, uit Gods lippen ging, dat blijft nu vast en onverbroken. Dat is waar geworden in het leven van deze vijf. Ze komen nog één keer terug in de geschiedenis. Als dat volk over de Jordaan getrokken is. En Jozua gaat dat land uitdelen. Dan mogen zij de vinger erbij leggen. En dan mogen zij zeggen dat de Heere tot Mozes gesproken heeft. Dat ook zij een erfdeel in Kanaan mogen ontvangen. En dan mogen zij ervaren, het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat op recht. Het staat op Gods recht. Door Christus genoeg gedaan. Het staat op recht. En op waarheid Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Amen. Heere, aan het einde van deze dienst, dan mogen we het wel uitroepen, wil u ons aanzien in die meerdere van Mozes. En wil u dan toch uit genade geven dat we aan zijn voeten terechtkomen. Wil u de ware nood in ons leven maar leggen, Heere, want anders komen we nooit wat we ook klaarmaken. Maar wil u maar geven dat die ware nood, die droefheid naar u, ons zou drijven aan de voeten van die grote, die gezegende middelaar, waar wij geen woorden voor kunnen vinden, die genadig is en goed. En wil u toch geven dat het ontvangen mocht worden wat we gelezen hebben. Wil u maar geven dat het mee mag gaan in de binnenkamer, dat het nog eens herkoud mocht worden. En dat de nood in ons leven maar gerezen mocht worden. Wil u toch al het zondige en al het verkeerde uit genade wegnemen, Heere. Wil u zegenen wat van u was. Wil u het op de juiste plaats brengen, Heere. En wilt ge toch ook in het verdere van deze dag in ons midden zijn. Wil u de kandidaat vanmiddag helpen. O ondersteun hem van onder eeuwige armen, Heere. Wil u maar geven wat ook hij nodig heeft. Wil u ook vanavond onze vader, onze broeder helpen. Alles geven wat ook hij zo nodig heeft. Is in alles zijn we zo diep en steil afhankelijk van u. En wil u maar geven dat aan het einde van deze avond alles mag uitlopen tot de eer van uw naam. En dat er zijn mogen. Dat er parelen gehecht mochten worden aan uw middelaarskroon. Heere, gedenk ons. We vragen het van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen nu Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. 111 vers 5. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.